106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Kerk in Delft, 10 maart 2018. U luistert naar Ankie Smit. We hebben vandaag heel veel in deze uitzending. Natuurlijk prachtige muziek die soms van religieuze aard is, maar soms ook werelds. En we hebben twee gasten. De eerste zal ik straks aan u voorstellen. Cor Weerheim, hij is diaken en we gaan met hem praten over wat dat nou precies is om diaken te zijn en wat je dan allemaal tegenkomt in je gemeente. En we hebben natuurlijk ook de politiek in het vizier, want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan op 21 maart. Joëlle Gooyer, zij is lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Delft en heeft zitting nog steeds in de gemeenteraad, maar gaat ook die verkiezingen natuurlijk tegemoet. En we gaan met haar praten over de positie van de CU in de gemeenteraad en natuurlijk ook over christelijke politiek. Waar onderscheidt zich dat in? Naast me zit Cor Weerheim. We hebben afgesproken voordat de uitzending begon dat we elkaar zouden tutoyeren, Cor. Dus fijn dat dat mag. Jij bent diaken en je bent diaken in de Maranatha-gemeente. Ik wil eerst eens even weten van die Maranatha-gemeente. Waar kan ik die vinden in Delft? En is die protestant of katholiek?
Ja, dat kan ik u uitstekend uitleggen. De Maranatha-wijkgemeente is een onderdeel van de protestantse gemeente in Delft. En in Delft heb je 6 wijkgemeentes, waarvan de Maranatha-wijk een onderdeel is. Dus één van die 6 wijkgemeentes. En onze geografische wijk ligt in de Wippolder. Dus zeg maar aan de buitenkant van Delft, richting Pijnacker en Delfgouw.
Ja.
En ook mensen uit Pijnacker en Delfgouw. Kerken in onze wijkgemeente.
Toch ook, die horen er gewoon bij.
Ja, ja. En wij maken gebruik van de oude kerk. Dus dat is zeg maar de historische kerkgebouwen binnen Delft.
Ja.
Maar ook de nieuwe kerk op de markt, waar de Oranjes begraven liggen.
Ja,
ook
zeker.
Die kerk wordt elke week nog gebruikt voor diensten. En dan hebben we nog wijkkerken. En dat is de Bethlehemkerk en de Marcuskerk. Dus wij kerken als wijkgemeente in 4 wijkgebouwen in Delft.
4 wijkgebouwen?
Ja.
4 kerkgebouwen dus eigenlijk. Dat is nogal wat. Dat is een hele...
Maar niet in alle 4 tegelijk hoor.
Nee. Maar het is wel een grote wijk dus, begrijp ik.
Ja.
Half Delft zo ongeveer heb ik het gevoel.
Nou dat, is,
dat niet helemaal, nee?
Een 6e deel van Delft.
Ja.
Maar we gebruiken die gebouwen.
Ja. Ja, maar dat betekent niet dat alle mensen die rond de Oude Kerk wonen ook bij uw wijkgemeente horen?
Nee, dat betekent dat absoluut niet.
Dat is het verschil.
We zijn echt een stads- en een streekgemeente.
Ja. Heeft het nog een bepaalde betekenis, Maranatha? Want het is niet zo'n dagelijks woord, hè?
Nee, kom Heer Jezus, kom, kan je in de Bijbel vinden, hè?
Ja.
Ja, dus dan spreek je eigenlijk uit dat het Koninkrijk van God op de wereld terugkomt. En dat betekent Maranatha, kom Heer Jezus, kom.
En dat je dus welkom bent bij God.
Ja, zeker weten.
Dat is een mooie uitleg eigenlijk van een wat moeilijk woord. Maar ik denk ook niet dat iedereen dat zomaar weet. Maar...
Nee. En als je het zo vertaalt, dan klinkt het niet moeilijk meer.
Nee, zeker niet. Nee. We hebben je uitgenodigd, Cor, omdat je diaken bent in die wijkgemeente van de Protestantse Kerk Nederland in Delft. Diaken, ja. Toen ik er weer eens over nadacht, toen dacht ik, wat is dat nou eigenlijk? Wat zou dat woord nou eigenlijk betekenen? Want je hebt net over Maranatha het een en al uitgelegd wat het betekent. Weet je soms ook wat diaken betekent?
Wat het woord diaken betekent, dat antwoord moet ik helaas schuldig blijven. Maar wat het inhoudt, dat weet ik
dat weet je wel.
Best wel goed.
Ja. Nou, dan moeten we dat gewoon nog eens een keer op internet nazoeken. Hè?
Even googlen.
Ja. Maar op zich, een diaken... ik ben inmiddels op oudere leeftijd. Ik weet dat in de protestantse kerk al sinds jaar en dag... in mijn beleving diakenen actief zijn... Is dat ook al een heel oud vak, tussen aanhalingstekens, in de protestantse kerken?
Ik wil het allereerst geen vak noemen.
Nee.
Het is een roeping.
Ja, ik zou ook tussen aanhalingstekens... Dus, een roeping. Oh, dat is heel wat anders.
Ik vind het een roeping, ja.
Ja.
En je wordt als diaken, je wordt zeg maar benoemd door de kerkenraad. En dan word je gevraagd of je dat ambt wil gaan bekleden. En dan heb je zelf, of je dan de vrijmoedigheid hebt om dat ambt te gaan vervullen. Dan zeg je daar tegen de kerkenraad ja tegen. Maar dan word je ook in de kerkdienst word je ook bevestigd als diaken.
Ja.
Dus het is echt een ambt dat ook ondersteund wordt vanuit het woord van God. En ja. Met een formulier wat dan voorgelezen wordt. En waar je dan ook uit je hart vandaan ja tegen zegt.
Wat staat er in dat formulier zo onder andere? Noem eens iets wat u trof.
Dat je discreet met mensen om moet gaan. Want je krijgt hulpvragen van mensen die in de problemen zitten.
Ja.
Dus je hebt een zwijgplicht. Je mag daar ook niet met andere mensen over spreken. Dus dat beloof je. Je belooft dat je het geld wat opgehaald wordt, dat dat op een verantwoorde wijze uitgegeven wordt. En dan ben je met elkaar, want je bent in onze wijkgemeente zijn we met 8 diakenen. Hebben we ook een college van diakenen. En dus met elkaar bespreken we ook vaak onderwerpen die op ons pad komen. Hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.
Want er wordt ook geld ingezameld voor de diakonie.
Ja, in de kerkdiensten worden collectes gehouden.
Ja.
Soms 2 en soms 3 collectes.
Ja.
En de eerste collecte is voor de diakonie. Dus dat is de gelden die de diakenen zeg maar inzamelen. Om mensen die in financiële zorgen of problemen zitten te helpen.
Ja.
En de tweede collecte is voor de kerkrentmeesters, dus voor pastoraat en eredienst. Dus daar worden de kerkgebouwen mee onderhouden. En de predikanten worden daarvan betaald. En schoonmaken moet betaald worden. Dus dat zijn zeg maar de zorg aan het gebouw zelf.
Ja. Komt er nou nog genoeg geld voor de diakonie binnen via die collectes?
Ja, er komt voldoende geld binnen.
Dat wel.
Maar er wordt wel steeds aandacht voor gevraagd.
Ja.
En ik zei net al, je wordt bevestigd in een dienst omdat je zeg maar ja zegt tegen je ambt. Maar dan wordt er ook aan de gemeente gevraagd om de diakenen van ruime middelen te voorzien om de mensen te helpen. Want als de mensen natuurlijk de hand op de knip houden, dan hebben wij ook niet zoveel om uit te geven. Dus dan komen we in de problemen.
Ja. Ik hoor in je verhaal, Cor, dat je inderdaad geld nodig hebt om je taken ook uit te kunnen oefenen als diaken. Hè? Dat je dus inderdaad hulp geeft, ondersteuning geeft.
Ja.
Bij Kerk in Delft denk je vaak aan de zondag. Hè? Want dat is de beroemde dag altijd in de week waarop we naar de kerk gaan. Maar diaken zijn, Cor Weerheim is er zo één. Dat is eigenlijk dagelijks werk, hè? Cor?
Ja, dat klopt. En gelukkig weet je de ene week niet wat de andere week op je pad komt.
Nee.
Maar de zondag is er wel om dienst te doen in de kerk.
Ja.
En dat we dan ook de collectes houden. En ook voorbeden doen voor mensen die het moeilijk hebben. Dat is eigenlijk net zo belangrijk als de mensen financieel helpen.
Ja.
Dat je elkaar ook ondersteunt. En dat je de noden van de mensen bij de Heere God brengt. En dat je vraagt als ze ziek zijn of ze weer beter mogen worden. Ja. En als ze geen werk hebben of ze een baan mogen ontvangen.
Ja,
en als
precies.
Psychische zorgen zijn. Dus daar ook in ondersteund worden.
Nou, inderdaad. En ik denk dat het voor mensen ook belangrijk kan zijn dat er een voorbeden is. Hè? Dat ze gedragen worden door het gebed van de gemeente waar ze bij horen, toch?
Dat is zeker heel belangrijk.
Ja, ja.
En het fijnste is dan ook als de mensen met hun noden naar ons toe willen komen. Want er is ook een heleboel verborgen leed en verborgen zorgen. Dus als je iets uitstraalt als kerk, waardoor de mensen het ook durven te vertellen waar ze mee worstelen, dan kan je ook wat voor ze betekenen.
Ja.
En dat is vaak best lastig.
Ja, ik kan me voorstellen, want je komt niet overal zomaar achter de voordeur.
Nee, soms wil je ook niet graag achter de voordeur van iemand anders kijken.
Nee.
Dan moet je voor uitgenodigd worden.
Eigenlijk
en
wel,
dan
hè?
Zijn we er.
Ja, ja. Als je diaken bent, hè, in jouw wijkgemeente, Cor, wat kom je zoal tegen? Want je hoort natuurlijk veel over armoede tegenwoordig. Is dat in Delft ook zo?
Ja, er is in Delft ook zeker wel armoede. Maar met name ook toch wel verborgen. Dat de mensen er toch niet mee voor de dag komen. En dan zie je op soms wel eens op een te laat moment dat er bij iemand toch echt iets speelt en iets aan de hand is. En dan stel je eens een voorzichtige vraag en dan, dan komen de mensen wel voor de dag. En ja, dan moeten ze ook weten dat je er discreet mee omgaat en dat je niet, dat ze dat vertrouwen ook in je hebben.
Want dan komt het vaak neer natuurlijk als je het over armoede hebt, over je centen, hè? Je schulden misschien. En daar wil je niet zo publiekelijk mee geconfronteerd worden. Nee, ik kan me voorstellen dat je dat bij jezelf wil houden.
Ja. En vaak kom je toch ook wel dingen tegen bij mensen dat ze een uitgavenpatroon hebben.
Ja.
Wat een beetje onverantwoordelijk is. En daar kunnen we ze ook uitstekend bij helpen.
Ja.
Maar dan moeten de mensen er wel voor openstaan om geholpen te willen worden.
Ja.
Want er zijn dan ook weer andere instanties in Delft, kerkelijk Delft en zelfs de gemeente. Je hebt het ISF, dat zit in Nugel de Grootstraat aan de nummer 10. Dat is ook een onderdeel van de diaconie. En IS en SOFA, dat is een combi tussen kerk en gemeente. En dan kunnen de mensen ook een schuldhulpmaatje krijgen of een gewoon een hulp die ze gewoon eens even naar hun huishoudboekje kijkt van waar zou een streep door kunnen. En,
en dat zijn best belangrijke beslissingen, maar ook moeilijke beslissingen, denk ik.
Ja,
maak je dat mee?
Ja, dat is voor de mensen best lastig. Want ze hebben het altijd zo gedaan, zeggen ze dan. En is het nu ineens fout?
Ja. Nee.
Het kan beter. Het is niet fout, maar het kan beter. En dan organiseer je de boel even opnieuw.
Ja.
En dat is best ook dankbaar werk om te doen. Zeker als de mensen daar, als je dan later ziet dat het dan wel goed gaat met ze.
Want er wordt vaak gezegd, eigen schuld, dikke bult. En als je schulden hebt, klopt dat volgens jou, die uitspraak?
Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens met die uitspraak.
Nee?
Nee. Nee.
Want?
Nou, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal verschillend. Dat vind ik altijd het mooiste van mensen, dat we allemaal verschillend zijn. En dus de een ligt de prioriteit hier en de andere daar. En als je voldoende middelen hebt, dan is het niet zo'n probleem als je dan eens iets verkeerd uitgeeft. Maar als je krap zit, dan moet je goed opletten, want anders gaat het fout.
Zeker, ja. En soms zijn er natuurlijk ook onverwachte gebeurtenissen. Je kan zomaar werkloos raken bijvoorbeeld. En daar reken je vaak niet op.
Ja.
Ik kan me voorstellen, als je al diaken bent, dat je ook wel veel mensen tegenkomt die te maken hebben met ziekte en dergelijke. Lichamelijke beperkingen. Klopt dat?
Dat klopt ook.
Ja?
Die mensen zijn er ook. En dat kan soms best wel langdurig zijn.
Ja.
En dan proberen we die mensen ook te ondersteunen. Zowel pastoraal als financieel.
Ja.
En ook de weg helpen wijzen naar de instanties van de gemeente en de overheid. Want er zijn natuurlijk legio-organisaties en momenten waar je kan aankloppen om tijdelijk geholpen te worden. Dus dan is het niet altijd dat de kerk alles betaalt voor jou. Maar je probeert eerst de nood te ledigen, dat de mensen niet in de kou staan. En daarna ga je proberen met elkaar om de boel weer opnieuw vlot te trekken.
Dat lijkt me inderdaad een hele mooie functie. Eerst gewoon de eerste hulp verlenen. Dat ben je dus eigenlijk. En daarna ook goed samenwerken met alle informele zorgorganisaties en ook formele zorgorganisaties. Want je kan het als kerk ook niet alleen. Je moet het samen doen.
Je moet het samen doen. En de mensen zijn vaak ook niet op de hoogte welke mogelijkheden er zijn. En daar hebben wij wat meer kaas van gegeten, om het zo maar eens te zeggen.
Precies.
En dan kan je zo elkaar tot een hand en een voet zijn.
Zeker, ja. Nou en of. Een hele praktische vraag. Hoeveel tijd kost je dat eigenlijk per week?
Nou, dat heb ik nou eerlijk gezegd nog nooit uitgerekend.
Dat heb je nog nooit bijgehouden. Dat is denk ik misschien ook de ene week wat meer dan de andere week. Maar,
Ik ben nu 8 jaar diaken en ik heb het nog nooit als een last gezien, maar als een lust. En dankbaar om te doen.
Ja. Ja. Dus wat dat betreft zeg je van, denk je er eens over als meelevend kerklid om zo'n functie te doen? Gewoon doen, want het is prachtig om te doen.
Ik zou willen zeggen, als je gevraagd of benoemd wordt als diaken, vergeet niet om ja te zeggen.
Nee.
Want het is prachtig om te doen.
En niet aarzelen, gewoon doen.
Gewoon doen.
Ja. Ja.
Maar het mooiste ervan ook is, zo mag ik dat wel persoonlijk ervaren,
ja. Ja.
Dat alleen kan je het niet. Maar als je de hulp van God vraagt, dan kan je wel over muren springen, dan kan je zoveel.
Ja.
Ja.
En bovendien is het natuurlijk zo dat je het ook samen met je wijkpredikant en je mededeakenen en het ook samen doet, denk ik.
Je doet
ik,
het
hè?
Met elkaar.
Ja, zeker. Ja. En dat is natuurlijk ook gewoon prettig om ja. te merken. Ja,
ja, wat, dat is wel mooi om te vertellen. In onze wijkgemeente zijn best wel veel jonge diakenen. Ze noemen mij altijd een laadbloeier.
Ja.
Maar ja, die moeten er ook zijn.
Mm-hmm.
En met elkaar zijn we in staat om de kar te trekken.
Leuk.
Dus dat is
mooi werk.
Je ziet het wel aan mijn gezicht, denk ik. Dat
ja,
er
zeker.
Geen moeite
voor de luisteraars die het niet kunnen zien. Cor Weerheim zit hier te stralen. En hij vindt het gewoon erg leuk om over het, nou, het ambt van diaken te vertellen.
Zeker.
En ik denk, Cor, dat je daar zeer in geslaagd bent om een inkijkje te geven voor die gewone kerkganger die eigenlijk niet goed weet wat een diaken nou precies doet. Bedankt in ieder geval. En heel veel succes met je werk. En heel veel voldoening ook.
Ja. Wij zeggen eigenlijk altijd God zegen toegewenst.
Oké, graag.
Bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Na het interview met Cor Weerheim, diaken van de Maranatha-kerk, gaan we straks praten over de politiek. En nou niet denken van, oh, dan schakel ik maar uit die radio. Nee, gewoon blijf luisteren. Want we gaan het hebben over christelijke politiek en het onderscheid met de gewone politiek in de gemeente Delft. We gaan namelijk praten met Joëlle Gooyer. Zij is lijsttrekker van de ChristenUnie. En u weet het, hè, op 21 maart dan gaan we weer stemmen en dit keer voor de gemeenteraad. En wat is er dichterbij dan de gemeenteraad? Dus alle reden om eens gewoon met Joëlle te gaan kijken wat christelijke politiek in Delft gaat betekenen. Het gesprek met Joëlle Gooyer, lijsttrekker van de ChristenUnie in Delft. Goedemiddag, je bent er. Fijn tussen alle beslommeringen van de verkiezingen, hè, en het hele circus wat daarbij hoort, door toch nog even tijd gevonden om bij Kerk in Delft te komen. Allereerst jou even voorstellen. Wat doe je in het dagelijks leven? Want gemeenteraadslid, daar kan je niet van leven.
Nee, dat is een beetje lastig al. Moet ik niet mopperen over de vergoeding die we ervoor krijgen hier in Delft. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Fijn om hier te zijn en ook met deze prachtige muziek even tot rust te komen. Mijn naam is dus Joëlle Gooyer. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam voor het Leger des Heils in Rotterdam. Sinds 1 oktober. Daarvoor heb ik 19 jaar in een verpleeghuis gewerkt als ergotherapeut. En ik ben nu overgestapt naar het Leger des Heils en daar werk ik voor een verpleegafdeling. Dus ook zorg voor de meest kwetsbare mensen eigenlijk in de laatste fase van hun leven. Alleen bij het Leger des Heils zijn die iets jonger dan de cliënten die ik gewend was te behandelen in het verpleeghuis.
Mm-hmm.
En ik ben daar projectleider geworden om de verpleegafdeling te verzelfstandigen. Dus dat is een hele grote klus eigenlijk geweest, omdat ze nog onder een grote Rotterdamse zorgkoepel vielen, Laurens, en nu zelfstandig draaien.
Dus actief in de zorg in ieder geval.
Precies.
Ja, precies. Toch gemeenteraadslid, hoe lang al?
Ja, al best weer een tijdje. 8 jaar alweer. 2 periodes nu
twee
raadslid.
2 periodes achter de rug al. En dus weer
en
voor
weer
een nieuwe periode. Ja. Zit daar trouwens een eindstreep aan? Mag je elke periode je weer verkiesbaar stellen?
Er zit geen wettelijk termijn aan of
nee.
zo. Sommige partijen verbinden daar termijnen aan. Ik heb zelf wel gezegd dat dit in principe de laatste keer is dat ik me als lijsttrekker beschikbaar stel. Dus dit zal mijn laatste periode hier in de gemeenteraad worden. Tenzij er echt hele rare dingen gebeuren, maar het lijkt me goed om ook weer plek te maken voor andere mensen. Ja.
Ja.
Oh. Ook om jezelf te kunnen blijven motiveren, dat is heel belangrijk. Het is werk wat veel energie kost en dat moet je doen met motivatie, anders hou je het niet vol, denk ik.
Ja. Wat is je motivatie? Want je noemt het woord. Je nodigt me bijna uit om ernaar te vragen.
Ja, ik vind het heel erg belangrijk om bij te dragen aan de stad waar je woont. En ik doe dat ook als christen. Ik vind het belangrijk om met de visie die ik heb op de mens en maatschappij, om ook te kijken wat betekent dat nou voor je stad waar je woont. Wat is daar nodig? Ik ben zelf politiek bewust geworden of actief geworden vanuit de ouderenzorg, wat ik daar zag gebeuren. Zorg zijn altijd natuurlijk problemen. Dan weer bezuinigingen, dan weer tekorten in personeel. Dat is iets wat altijd speelt. En dat frustreerde mij en ik wilde daar best graag wat aan doen. Toen ben ik zelf eerst maar eens wat gaan doorstuderen, sociologie gaan studeren. En daarin leer je heel erg hoe de verzorgingsstaat in elkaar zit. En ja, dat zijn natuurlijk vaak politieke keuzes. Dus dat wekte eigenlijk mijn politieke interesse. Zo ben ik eigenlijk via die omweg eigenlijk de politiek ingerold.
Maar waarom dan de keuze voor de ChristenUnie?
Omdat ik heel erg fijn vind dat de visie die je hebt op mensen, die wordt gevormd door je geloof. En dus ook de visie die je hebt op een maatschappij, wat goed is voor een mens, voor de mens, hè, mensen. Dat je dat ook probeert te zoeken vanuit de bron die je daarvoor in je persoonlijk leven ook hanteert.
Ja, ik ga nu even advocaat van de duivel spelen. Mag dat?
Zeker, zeker.
Ook in GroenLinks of de Partij van de Arbeid of de VVD zijn christenen aanwezig. Gelukkig die ook wel. Vanuit hun christelijke overtuiging ook een visie hebben.
Ja.
En dat ook uitdragen.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, dat zou je bijna aan hen moeten vragen. Ik ben zelf bij mezelf te raden gegaan van wat heb ik nodig? Waar zou ik me politiek bij willen? Nou, ik ben eerst gewoon lid geworden omdat het een partij is die me aansprak. Ik dacht, ja, ik heb gelezen hoe zij erin staan. En ik dacht, ja, dat past bij mij. Maar ik merk nu ik politiek actief ben dat ik het ook wel echt nodig heb om lid te zijn van een partij die elke keer opnieuw zoekt naar herbronning. Dus elke keer ook zichzelf heel kritisch durft te bekijken, zijn we met de goede dingen bezig. En wat zijn nu de noden waar wij voor actief zijn? En dat je dus verder kijkt dan je partijbelang. Maar echt probeert de maatschappij, de samenleving te dienen. En het is niet zo dat je als christen in de Bijbel pasklare oplossingen vindt of een verkiezingsprogramma kan filteren uit de Bijbel. En ik snap ook best kritiek, zeg maar, die ik ook wel hoor. Maar ja, de Bijbel is niet links of rechts. Dus ja, als christen kom je niet automatisch op één sociaal-economische visie uit. Dus dat snap ik ook best. Ik vind het heel prettig om te horen bij een partij waar mensen zich altijd willen herbronnen. En altijd aanspreekbaar zijn op hun diepste motivatie. Ja. En ik merk dat als ik op congressen kom en naar mensen ontmoet. Nou ja, Gert-Jan Segers is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar die altijd zich kwetsbaar opstelt. En heel afhankelijk opstelt. En op die manier dienend bezig wil zijn. En ik vind het heel mooi om in zo'n partij actief te zijn. Dus ik kan het zelf alleen in zo'n partij. Omdat ik dan elke keer ook gevoed word. Maar ik zie ook dat andere partijen ook gelukkig christenen hebben die zich daarvoor in willen zetten. Dat vind ik alleen maar prachtig. En ik heb zelf ook wel eens gezegd, of ik zeg dat ook wel vaker, als de ChristenUnie niet bestond, zou ik hem niet oprichten. Maar dat is wel de manier waarop we in Nederland. Ja. We kennen heel veel kleurig partijenstelsel. En als ik dan zoek naar een partij die dichtst bij mijn hart ligt, dan is dat de ChristenUnie.
Ja. Ja. Even naar de plaats van de ChristenUnie in de gemeenteraad.
Ja.
Ik heb even gekeken. Jullie zijn in de minderheid, duidelijk. Hè?
Ja.
Jullie hebben hoeveel zetels?
We hebben nu 2 zetels.
Ja.
Dat is voor het eerst in de geschiedenis. Het was er altijd 1.
Ja.
En dus we waren verdubbeld vorige keer, 4 jaar geleden. En toen waren we nog steeds de kleinste fractie.
Ja.
Het CDA heeft 3 zetels. Dus ook als christelijke partijen zijn we nog veruit in de minderheid.
Want Delft heeft hoeveel zetels in de gemeente?
37, nu worden er 39.
Dat is, ja. En dan 2 is echt, dan zit je in de oppositie.
Ja, dat hoeft niet, maar dat is tot nu toe wel zo.
Ja. Ja.
En dan zou je denken, ja, wat heeft het dan voor zin?
Ja.
Dat zou misschien zo zijn als je je op zou stellen als belangenvereniging van christenen. Dan heb je vrij weinig, denk ik, te bereiken. Maar dat zijn we niet.
Nee. Waar zijn jullie, als je zo de afgelopen 4 jaar... want even terugkijken is ook goed om te kijken later naar de toekomst. Waar zijn jullie de laatste 4 jaar voornamelijk actief mee geweest?
Voor een deel gewoon met de dingen die op je afkomen als raadslid. Want ik zit daar niet alleen als ChristenUnie, maar ik zit daar als raadslid. 1 van de 37 en we doen het met 37 mensen om daar de stad te besturen. Dus alle vragen die op ons afkomen van hoe verdelen wij ons geld, hoe gaan we verder met de spoorzone, financieel weer uit het dal komen. Dat zijn gewoon vragen waar je als raadslid druk mee bent, omdat het nou eenmaal de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is. Dus daar vult je agenda zich ook mee. Daarnaast probeer je natuurlijk als partij je eigen accenten te leggen.
Ja, en welke zijn dat?
Dat is voor mij, voor ons, is dat voor een groot deel op het sociale domein geweest. Om die term maar even te gebruiken. Omdat ik me geroepen voel om steeds op zoek te gaan naar mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Omdat ik vind dat de overheid er moet zijn juist voor die mensen.
Ja.
Wij geloven in de kracht van de samenleving. De samenleving kan heel veel zelf. De markt kan heel veel, dus bedrijven, verenigingen. Daar hoef je als overheid niet in te treden. Maar ik vind dat de overheid juist daar moet optreden waar de markt het niet doet en waar de samenleving het niet kan. Dus dan moet je steeds op zoek naar mensen die tussen wal en schip vallen.
En ik denk in Delft en ook alle Nederlandse gemeenten zijn natuurlijk toch met die participatie bezig. Ja. Hè? Vanuit de Rijksoverheid natuurlijk ook gestimuleerd. En moeten ook allerlei welzijnstaken gaan vervullen. Doet Delft het goed op dat gebied?
Men zegt het. We zijn een gouden sociale gemeente.
Ja.
En dat is prachtig. Ik zie ook binnen de ambtelijke organisatie dat er keihard gewerkt is om die transitie van die rijkstaken naar de gemeente, om dat goed te doen, professioneel te doen en met een hart te doen. Dus ja, ik kan daar best tevreden over zijn, maar het mag nooit reden zijn om achterover te leunen.
Nee.
Want alle presentaties die ik krijg, alle rapporten die ik lees, dat is soms niet hetzelfde als hoe mensen het ervaren. En dat legt niet bloot waar mensen tussen wal en schip vallen. En daar moet je altijd naar op zoek gaan. En dat hoor je soms in de samenleving en soms duurt het een tijd ook voordat je dat soort signalen doorkrijgt.
Ja. We zijn in gesprek met Joelle Gooyer van de ChristenUnie, lid van de gemeenteraadsfractie in Delft. En zij gaat verkiezingen tegemoet op 21 maart aanstaande. Even Joelle, we gaan het natuurlijk over de toekomst hebben, maar dan gaan we er even van uit dat je ook herkozen wordt weer.
Ja.
Gaat dat lukken?
Nou, één zetel zal zeker wel lukken. Daar ben ik niet zo heel bang voor. Maar het is mij heel veel waard om ook die tweede zetel te houden. En dat is geen gelopen race. 4 jaar geleden hadden we die zetel dankzij een lijstverbinding met het CDA.
En
die
is
lijstverbindingen
dat weer?
Zijn afgeschaft. Die mogen niet meer.
Die mogen niet meer.
En dat is wat nadelig voor kleine fracties. Dus het is om een restzetel dan te halen wat lastiger.
Ja. Ja.
Dus we zullen nu op eigen kracht die tweede zetel moeten halen. En als je als fractie wat wil bereiken in deze stad, is een beetje menskracht toch wel fijn.
Ja. Ja.
Dus ik hoop dat mensen ook echt op ons gaan stemmen.
Ja. Ja. Je noemde zelf al net even het CDA.
Ja.
Voor mij eigenlijk schot in open doel om even te vragen, wat is nou het verschil tussen de ChristenUnie en het CDA? Want ja, is het niet één pot nat allemaal christelijke politiek?
Het is allebei christelijke politiek en we herkennen onszelf in heel veel onderwerpen. Zeker op lokaal niveau trekken we heel veel samen op. We zitten ook allebei helaas in de oppositie. Maar dat betekent dat we ook 1,5 jaar geleden met elkaar een meedenkbegroting hebben ingediend met plannen. Dus we kwamen op heel veel vlakken ook wel samen uit. We zijn aparte partijen. We hebben aparte landelijke partijen en daar zijn de verschillen wat groter. Als het bijvoorbeeld gaat rondom duurzaamheid, dan zie je echt dat de ChristenUnie veel concretere en verregaande maatregelen heeft op het gebied van duurzaamheid dan het CDA. Dat doen we ook lokaal overigens. Onze nummer 2 is heel actief op het gebied van duurzaamheid. Het is een van onze speerpunten om daar de komende tijd flinke aandacht voor te hebben, geld voor uit te trekken. Om in één generatie, om 20 jaar zeg maar, Delft energie neutraal te maken. En daar moet echt heel veel werk in gestoken worden.
En dat is dus een speerpunt.
Dat is een van onze speerpunten. Ja,
energie neutraal. Ja. Maak het eens concreet. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Van het gas af. Bijna alle woningen zijn natuurlijk nu nog aangesloten op het aardgas.
Geen CV-ketels meer.
En daar moeten we langzaamaan van af. Ze moeten minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Maar dat is een transitie die niet vanzelf gaat.
Nee.
Een enkele idealist zal misschien al een warmtepomp in zijn huis hebben. Maar om dat echt grootschalig in Delft in te zetten, zal er heel veel moeten gebeuren. En een van de dingen waar we echt keihard werk van moeten maken is het corporatiebezit, de sociale huurwoningen in Delft. Daar hebben we er heel veel van. Bijna de helft van onze woningen is een sociale huurwoning. Nou, willen we die verduurzamen, dan moet er met die corporaties keihard gewerkt worden, want anders gaat het gewoon niet lukken.
Want dat betekent ook dat je woningen inderdaad
Isoleren.
Ja, moet isoleren eigenlijk.
Isoleren, dus zorgen dat ze minder energie verbruiken en de energievoorziening op een andere manier organiseren. Ja, en als we hebben net komende donderdag hebben de laatste raadsvergadering, dan zullen wij een motie indienen samen met GroenLinks en D66. In ieder geval, misschien sluit het CDA ook nog aan, dat weet ik niet. Om juist een plan te maken hoe we dat gaan doen. Want de antwoord van de wethouder in de commissie daarop verontrustte ons wel een beetje. Die zei, ja, we hebben net prestatieafspraken gemaakt met de corporaties. Maar omdat corporaties in deze regio niet zo rijk zijn, moesten ze keuzes maken tussen bijbouwen van woningen in de regio. Vinden we ook belangrijk, want dan kwam Delft het aantal sociale huurwoningen, het percentage sociale huurwoningen wat laten dalen. Als de regio dan bijbouwt voor hun inwoners.
Ja.
Maar omdat we dat ook belangrijk vinden, hebben we eigenlijk weinig duurzaamheid afspraken kunnen maken.
Aha.
En dat gaan we over 10, 15 jaar wel eens doen. Ja, dat is te laat. Dat is echt te laat. Dus we moeten met een plan gaan komen hoe we het wel voor elkaar krijgen.
Ja.
En misschien is de Rijksoverheid nodig. Ik weet het niet. Misschien moeten we daar als gemeente in financieren. Maar daar moet echt een plan voor komen. Dan gaan we dus komende donderdag al. Daar wachten we de verkiezingen ook niet af. Donderdag een motie op indienen om daar keihard actie van te gaan.
Ja,
maken.
Er staat geweldig veel te gebeuren, ja. Denk ik, wat dat betreft in ieder geval ook. Je noemde toen, voordat we muziek gingen draaien, ook nog de zorg. Ja. De zorgkwaliteit ook in Delft. Is dat ook een speerpunt? Ja. Blijft dat een speerpunt?
Absoluut. Een van de dingen waar we mee aan de slag gaan en waar we komende week ook mee komen, is een actieplan waardig ouder worden. U weet misschien, vorig jaar heeft de Landelijke ChristenUnie dat ook gelanceerd. Samen met de ouderenbonden en heel veel partijen hebben zich daar gelukkig bij aangesloten om op allerlei manieren te bewerkstelligen dat mensen die ouder zijn net zo hard meetellen. Dat is iets waar we ook echt voor staan. Iedereen telt mee, ook als je niet arbeidsproductief bent. Als je al wat ouder bent. En hoe kunnen we er nou voor zorgen, ook hier lokaal, dat mensen die wat ouder zijn toch volledig meetellen. En dan hebben we het over de waardering van vrijwilligerswerk, het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Je hebt het over het mogelijk blijven maken van mantelzorg, respijtzorg, dagbehandeling en dat soort voorzieningen. Maar we hebben het ook over iets wat ook echt aandacht behoeft, is ouderenhuisvesting. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Veel mensen willen dat ook. Nou, dat moet je dan ook als overheid mogelijk maken. Met de WMO kan je daar vergoeding voor geven. Je kan blijversleningen faciliteren. Nou, dat vind ik allemaal prima. Maar er zijn ook mensen die het net niet redden, maar die te goed zijn voor het verpleeghuis. Ja. En het verzorgingshuis bestond vroeger natuurlijk. Dat bestaat niet meer helemaal. Dat zijn eigenlijk verpleeghuizen geworden. Maar ik weet nog dat ik 6 jaar geleden al vroeg aan Pieter van Forees, toen die zeiden, wij gaan ons focussen op de verpleeghuiscliënt. Ik zei, en wie gaat er dan zorgen voor die verzorgingshuiscliënt? Want die behoefte blijft. Toen zeiden zij, nou, dat moeten de corporaties dan maar oppakken. Maar de corporaties zaten in de crisis en die mochten ook niet meer van Europa.
Ja.
Dus die pakten dat niet op. En dan kom ik weer met mijn verhaal. Ja. Wat de overheid moet oppakken, wat de markt niet doet en wat de samenleving niet kan. En dit is typisch zo'n voorbeeld. Er zijn wat initiatieven uit de samenleving van woonvormen.
Ja.
Van ouderen die dat kunnen organiseren, die het geld hebben en die creatief zijn en lef hebben. Maar dat is niet voor de gewone man en vrouw weggelegd. Nou, daar moet echt wat mee.
Ja.
Dus dan hebben we weer die corporaties nodig waarschijnlijk om dus die woonvormen te realiseren. Want ik vind het op zich prima dat je zegt, het verzorgingshuis van vroeger, waar de overheid ook je huisvesting betaalde, dat hoeft niet. Het scheiden van wonen en zorg, dat principe, sta ik best achter.
Ja.
Maar het moet wel nu gefaciliteerd worden dat er dit soort vormen, verzorgingshuis, maar dan waar mensen zelf huur betalen, maar collectief kunnen wonen, eigen appartement hebben, maar wel een huiskamer hebben met elkaar ook. Ruimte om elkaar te ontmoeten, om zorg te ontvangen. Dat moet echt in Delft veel meer gaan komen.
Ja. Ja. Even naar de campagne, heel kort. Iedere avond bezet waarschijnlijk?
Nou, dat valt gelukkig nog mee.
We horen je in ieder geval maandag de 12e maart. Dan ben je op een groot debat met alle lijsttrekkers van alle politieke partijen in de gemeenteraad in Delft aanwezig. Volgens mijn beste weten is dat in Theater De Veste vanaf 8:00. Dus we nodigen in ieder geval ook mensen die geraakt zijn door je verhaal van nu, om dan in ieder geval ook naar je te komen luisteren, maar ook naar alle andere mensen die natuurlijk ook een eigen goed verhaal hebben.
Ja, precies. En dat is ook het mooie in onze Delftse Raad. Er wordt ook heel goed samengewerkt.
Ja,
ook door andere partijen.
Ja. Ja. Joëlle Gooijen van de ChristenUnie, ontzettend bedankt. En we wensen je in ieder geval heel veel succes voor de campagne en volhouden.
Bedankt. Okay. Bedankt voor de uitnodiging.
Aandacht voor de kerkagenda van wat is er te doen. Op 14 maart aanstaande, 's avonds vanaf 8:00 tot 10:00, in de Adelbertkerk op de Minervaweg te vinden. Daar is het thema Becoming the Beloved. Henri Nouwen, hij was katholiek priester en leefde tussen 1932 en 1996. Hij was ook hoogleraar in Nijmegen, werkte in de parochie, vertrok naar de Verenigde Staten om er colleges te geven aan de Yale University en de Harvard University. Hij schreef veel boeken en sprak op congressen. En daarin benoemt hij zijn onrustige zoektocht en die leidt hem naar de Ark, een gemeenschap van verstandelijk gehandicapten. En zijn ervaringen daar brengen hem tot een nieuwe omgang met God, mens en wereld. En tijdens die avond op 14 maart in de Adelbertkerk kunt u daar meer over horen. De moeite waard, denk ik. En houdt u ook van muziek, dan bent u op 17 maart welkom in de Lutherse kerk aan het Noordeinde. Met dat leuke torentje, die kerk dus. Op zaterdag 17 maart dus een lenteconcert. En Hannah Arendt is daar een vertelling aan het houden tussen 4 en 5 in de middag. In de Lutherse kerk dus, Noordeinde 4.
Luisteraars. In de Russisch-Orthodoxe Kerk begint de 40 dagen tijd met Vergevingszondag. En ik ben daar een paar keer bij geweest in mijn jonge jaren. En je moet je voorstellen, dat is na de zondagochtendviering. Dan blijf je achter en dan eet je wat met elkaar, je drinkt koffie en dan roept de priester je na een uurtje van, zullen we gaan beginnen? En dat is voor iedereen een heel spannend moment, want Vergevingszondag betekent dat je elkaar als startteken van de 40 dagen tijd om vergeving gaat vragen. Het soort vesperviering die uitmondt in het letterlijk, op de knieën gaan voor elkaar in twee rijen. En je schuift dan als het ware door en telkens kom je een ander tegen en je buigt diep en je vraagt de ander om vergeving voor alles wat je hem aangedaan hebt en je omhelst elkaar en je schuift naar de volgende. Je kunt je voorstellen dat dat voor even mensen een heel moeilijk moment is, maar ook een heel emotioneel moment. Ik moest aan denken vanochtend toen ik voorging in de viering en de evangelietekst ging over vergeven, waarin Petrus aan Jezus vraagt van, God, meester, hoe vaak moeten we elkaar vergeven als christenen? 7 maal. En Jezus zegt dan, nee, geen 7 maal, maar 70 maal 7. En hij, Jezus vertelt dan als voorbeeld het verhaal van de twee dienaren. Hè? De dienaar die ongelooflijk geld aan zijn heer schuldig is en dat niet kan terugbetalen. En de heer scheldt hem die schuld kwijt. En diezelfde dienaar komt dan even later buiten een andere dienaar tegen die hem een schijntje schuldig is. En dat staat er letterlijk in de vertaling van de schrift. En hij greep hem bij de strot en dwong hem te betalen tot de laatste cent. Dat komt bij de heer terecht. En die roept dan die slechte dienaar, die lelijke dienaar, stond in de vertaling vanochtend ter verantwoording. Als je het over vergeven hebt, dan is dat iets wat bij ons als christenen hoort. Dat behoor je elke keer, elke dag te doen. En voor mij was vanochtend de kerngedachte toen ik het las, wat Jezus eigenlijk wil zeggen is dat je elkaar niet 7 maal vergeeft, maar altijd. Vandaar die 70, dat getal van volheid, dat getal van oneindigheid. Luisteraars, dat is christen zijn. Dat is 40 dagen tijd. Vergeven. Altijd, ongezien, ongevraagd.
Dank je wel voor deze mooie gedachte van de week, Jan. We gaan het programma beëindigen en u in ieder geval een mooie weekend wensen. Een mooie tijd ook verder tot Pasen. En een mooie komende week. Jij hebt de zegen, Jan.
En samen zeggen we altijd vrede en alle goeds.